Dit is Hans van Luik.
Dag Hans, goedenavond.
Goedenavond.
Eerder hadden we het over dyslexie. Jij weet ook heel veel over dyscalculie.
Ja.
En de laatste ontwikkelingen daarbij. Wat kun je ons daarover vertellen?
Nou, de laatste ontwikkeling is dat we in Nederland een protocol dyscalculie diagnostiek voor gedragsdeskundigen is verschenen.
Ja.
Het voordeel van zo'n protocol is dat we veel beter dan daarvoor aan voor gedragsdeskundigen hebben vastgesteld hoe ze dyscalculie kunnen vaststellen. Wat we in de praktijk nogal zien is dat er nogal wat organisaties, schoolbegeleidingsdiensten, particuliere gedragsdeskundigen zijn die zich er niet aan wagen aan een dyscalculieonderzoek, omdat de parameters om het vast te kunnen stellen te onduidelijk zijn.
Mm-hmm.
En ik denk dat we met dit protocol in ieder geval een aantal handvatten hebben geboden waarmee de gedragsdeskundigen uit de voeten kunnen en op basis waarvan ze wel of geen dyscalculie kunnen vaststellen.
Ja, ik heb het gezien. Ik vind het heel praktisch geschreven, want er wordt ook toetsen genoemd.
Ja.
Mogelijke beelden.
Ja.
En wat is nou precies dyscalculie? Wat houdt dat dan in?
Ja, dyscalculie is wat complexer dan dyslexie. Dat zien we met name ook terug in neurologisch onderzoek. Daar waar we bij dyslexie, waar we het al eerder over gehad hebben, zagen dat daar met name de temporaal klap is aangedaan. Dat wil zeggen het automatiseringstekort belangrijk is om dyslexie vast te kunnen stellen.
Ja.
Daar zien we bij kinderen met dyscalculie dat eigenlijk alle kwabben, we hebben er vier, dat die actief zijn bij het rekenen. Dus rekenen vraagt van onze hersenen meer dan lezen.
Ja.
En wat we dan vervolgens doen bij dyscalculieonderzoek is kijken of we daar een beeld van kunnen krijgen op welke domeinen, op welke aspecten van die hersenen er dan eventueel een tekort zou kunnen zijn.
Wat zijn die mogelijke domeinen? Ik neem ook aan automatisering.
Ja, de ene van is automatisering. Wat we vaak bij kinderen met dyscalculie terugzien is dat ze ook een automatiseringstekort hebben. Daar waar het gaat om de eenvoudige basisbewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en verdelen. Dat is één aspect. Het tweede is dat er sprake is van problemen in strategiekennis. De oplossing die vaak gevonden wordt bij scholen en waar de meeste kinderen vroeger in het middelbaar onderwijs ook gebruik van mochten maken, is bijvoorbeeld een formulekaart. Ze kunnen die formules niet goed onthouden. En dat betekent dat ze veel problemen hebben dat als er een rekentaak wordt aangedreigd, dat ze die niet kunnen oplossen omdat de goede strategie niet gekend wordt.
Mm-hmm.
Waar ze verder problemen mee hebben zijn de beelden. Ze kunnen zich moeilijk een voorstelling maken van de problematiek. Dus als het gaat om de methode, die heeft het bijvoorbeeld over een deel van een pizza. Het aanleren van breuken. Op dit moment gebeurt via bijvoorbeeld het pizzamodel of het taartmodel. Er wordt een punt uitgesneden en een kind krijgt dan door of niet door wat een achtste van zo'n punt betekent. Daar moet je een beeld van kunnen vormen.
Ja.
Dat is bij veel kinderen met dyscalculie aangedaan. En wat tenslotte is aangedaan, is dat kinderen zich vaker moeilijk kunnen voorstellen hoe getallen zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld een miljoen, dat uit 6 nullen bestaat. En waar dan die nullen allemaal precies voor staan.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld 386, ik zal het wat makkelijker maken om dat uit te leggen. Dat die uit 300, 18 en 6 lossen bestaan. Nou, daar hebben kinderen met dyscalculie vaak erg veel problemen mee. Om die getalnoties, maar ook bewerkingsnoties als gedeeld door procent, wortel, noem maar uit, om die goed te begrijpen.
Ja. En zijn er al die vier domeinen aangedaan of kan het ook eentje zijn van de vier?
Ja, wat wij zien in onderzoek is dat het eigenlijk altijd alle vier zijn en in sommige gevallen drie, maar nooit minder.
Mm.
Dus het is een complex probleem en we zien bij de kinderen met dyscalculie vaak ook terug dat ze op allerlei terreinen van het rekenen dus ook problemen ervaren. Het kan niet zo zijn dat het alleen maar een automatiseringstekort is bijvoorbeeld. Het is ook een gebrek aan inzicht en dat gebrek aan inzicht is dan met name gerelateerd aan die drie andere domeinen die ik net noemde.
Ja. Dan kan het nou ook zo zijn dat in de loop der jaren dat de rekenproblemen van het kind pas echt duidelijk worden, terwijl misschien in groep 3 of groep 4 die niet bleken. Dat het kind haalde bijvoorbeeld de score van B op de CITO-toetsen, maar later in groep 6 pas een D en een E. Kan dat?
Ja, dat kan. Dat zien we met name terug bij kinderen waar de automatiseringsproblematiek niet zo sterk speelt. Met name in groep 3 en 4 zien we toch dat het rekenen, basale rekenen, redelijk gebaseerd is op die vroege basisvaardigheden. Dus optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Ja.
En kinderen zonder een ernstig automatiseringstekort kunnen daar redelijk in meegaan. In de tweede plaats kunnen we terugzien bij kinderen die begaafd zijn. En begaafd betekent een IQ-score wat hoger ligt dan de gemiddelde leerling. Die kinderen hebben vaak ook een erg goed geheugen en kunnen op basis van het geheugen in groep 3, 4, 5 een heel eind komen. Totdat het inzicht gaat komen, met name in groep 6 met breuken, met procenten, dat soort vaardigheden, en dan vallen ze door de mand.
Ja, precies. En dan heet het toch dyscalculie als ze tenminste gebaseerd is op onderzoek.
Ja, dat zou het toch dyscalculie heet. Ja, het heet pas dyscalculie als je aan een aantal criteria voldoet. Ja. Een van die criteria is het vergelijkbaar met dyslexie. En dat is dat tenminste gedurende een half jaar goed onderwijs moet zijn gegeven in een RT-situatie, een remedial teaching situatie. Waaruit blijkt dat die kinderen inderdaad, je zou kunnen zeggen, te weinig profiteren van de geboden adequate hulp.
Oké. Okay. Dankjewel Hans voor nu. We gaan een andere keer verder praten over dyscalculie. Maar hier hou ik het even bij.
Prima, graag
gedaan.
Wil je hierover nog meer weten? Kijk eens op de donderdagdate.nl.